Ja, in de zon.
Peppy en Kokkie.
In Uskwerd.
In Uskwerd, ja.
Peppy en Kokkie.
Ja, nou ja, goed. Ik dacht, moeten we ons weer nog weer introduceren na al onze podcast? Ik denk het niet. Dus daarom kwam ik met
denk Peppy, het ook niet.
Peppy en Kokkie. Maar jij bent Rebecca en ik ben Joyce.
Ja.
En nou, wij hebben input gekregen van een...
Van een luisteraar, hè?
Een luisteraar. Ja. Ja,
vind ik leuk. Inderdaad. Altijd al een keer willen zeggen.
Ja,
ja.
Ja. En wat betreft onderwerpen dan.
Ja.
Want we krijgen wel vaker reacties. Maar nu kwam er iemand met een suggestie voor een onderwerp. Ja. En dat is informed consent. En daarvan zei zij dat ze dat wel een onderwerp vond wat jij en ik zouden kunnen bespreken. Al hier.
Ja.
En toen dacht ik... Dat denk ik eigenlijk ook wel.
Ja, hè?
Ja.
Ja. En toen dacht ik eerst zelf... we hebben net 2 keer een podcast over zorgvragen buiten richtlijnen opgenomen. En in een bepaald opzicht linkt het daaraan. Dus gaan we dan niet al te veel door op hetzelfde thema. Maar toen dacht ik gelijk ook erachteraan... Nou, misschien is het eigenlijk wel heel, heel logisch. Want dat informed consent is best wel een onderwerp... wat je op allerlei manieren... terughoort. Toen dacht ik, ja, misschien is het juist goed om het juist bij die zorgvragen buiten de richtlijnen weg te halen. En om gewoon eens te kijken, wat is het nou?
Ja.
Waarom is het zo'n belangrijk onderwerp? Waar gaat het dan precies over? En misschien ook wel een beetje de valkuilen. Maar,
ja, precies.
Dus laten we eens kijken.
Ja, goed.
Wat is jouw idee dan?
Goed idee. Hetzelfde. Nou, ik dacht wel, ik vond hem inderdaad juist heel logisch naar onze laatste 2 podcasts.
Ja.
Want daar is, en eigenlijk in iedere podcast denk ik dat hij wel voorbij komt. Hè? Omdat het iets is wat wij, en met ons vele andere zorgverleners belangrijk vinden. En waar wij ook wel samen met andere collega's de afgelopen jaren wel vaak over hebben gehad.
Mm-hmm.
Ook vanuit hoe sta ik daar zelf in als verloskundige? Hè? Wat betekent informed consent voor mij en wat voor een invloed heeft dat op de manier hoe ik werk?
Ja.
Dus ik vind het interessant. En
als
je zelf ook wel eens patiënt of zwanger... cliënt ben geweest, dan is het vanuit dat perspectief ook interessant.
Ja.
Als ik 3 keer serotien ben geworden met mijn baby's, dan is het 3 keer heel actueel geweest van wat ga ik eigenlijk doen en heb ik dan de goede informatie op basis van waarvan ik dan op basis daarvan neem ik dan beslissing of juist niet of nou ja.
Ja.
Dus vanuit allerlei hoeken is het interessant
nou,
denk ik.
En ik denk dus ook dat het dus een onderwerp is waarbij zorgverleners... en dat ligt niet aan die zorgverleners... maar aan misschien wel aan de cultuur waarin we werken... en de cultuur waarin we zijn opgeleid... dat je dus wel iets weet over hoe het zit met de Nederlandse wetgeving... en dat dus inderdaad dat informed consent gezekerd is in de WGBO... wat de belangrijkste wet is voor mensen die in de gezondheidszorg werken.
Ja.
Terwijl je tegelijkertijd... eigenlijk in de praktijk ziet dat de manier waarop dan met dat informed consent gewerkt wordt, dat het eigenlijk gewoon een beetje omzeild wordt of werd, moet ik zeggen. Ik denk wel dat er nu veel meer aandacht voor is, maar dan is het weer een stuk waarbij ik... waarbij ik dus ook zie dat het voor mij precies de lading niet dekt. En wat ik nou bedoel is dat je dan ziet dat het afgevinkt wordt.
Ja.
En op het moment dat het dan afgevinkt is, dan is die mevrouw vervolgens... kan daarna ook nooit meer zeiken, bij wijze van spreken.
Nee.
Omdat ze dan zeggen, ja, maar je wilde het zelf. Je hebt toestemming gegeven.
Ja, precies. Ja.
Terwijl dat is, dan gebruik je het eigenlijk als een vorm van je handen schoonwassen...
Mm-hmm.
op iets waarvan ik denk van, ja, zo kan je het ook bekijken. Maar eigenlijk is informed consent vanuit... waarom is dat zo belangrijk? Gaat dat niet over dat jij als zorgverlener... omdat iemand toestemming heeft gegeven... gevrijwaard bent van.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat je het vinkje hebt gezet.
Ja, dat je het vinkje hebt gezet.
Hey, want even naar de basis. Wat is informed consent?
Informed consent is het proces waarbij je als patiënt of cliënt, als je de spreekkamer van een professional binnenstapt, die professional, hè, je komt met bijvoorbeeld een zere vinger en je gaat vervolgens, mag er heus wel van uitgaan dat als je met een zere vinger komt, dat het oké is dat die vinger even door diegene bekeken wordt. En op het moment dat ze dan zeggen, ja kijk, hier zit een ingegroeide nagel, die moet ik eruit trekken, mm-hmm. dat je dan, dat dan die zorgverlener zegt, nou, wat zijn zowel de opties? Een ingegroeide nagel, we kunnen hem laten zitten, meestal gaat het dan vanzelf ook over, maar dat kan even duren. We kunnen hem eruit halen, dat is een ontzettend onaangename ingreep, maar daarna heb je nooit meer ergens last van. We kunnen ook nog een beetje veilen. Dan kunnen we, soms lukt het dan om het proces van het herstel wat te versnellen. Mm-hmm. Kortom, je gaat een aantal opties bespreken. Dus ja. Altijd meer dan één optie namelijk, want er is altijd de optie iets doen of niks doen. En vaak zijn er dan met dat iets doen ook wel meer mogelijkheden.
Ja.
Dan word je, als het goed is, krijgt dan de patiënt of cliënt een helder beeld van wat de opties zijn en kan die dan zeggen, oké, doe maar.
Ja,
als jij zegt, mijn voorstel is om, mijn ervaring is, als we niks doen, dan duurt het meestal zo lang dat je hier volgende week of over 3 weken weer bent. Dus mijn voorstel is, haal hem er maar uit. En dan op het moment dat iemand dan zegt, oké, ik begrijp het, doe maar. Dan heb je dus de informatie gekregen, waardoor je begrijpt wat de reden is dat je tot die ingreep wil overgaan. En dan stem je toe om dat te doen. Weet je, de grap is natuurlijk wel dat dat dus automatisch ook betekent als iemand het recht heeft, dat als iemand het recht heeft om te mogen wachten op dat jij mij, dat ik jou toestemming geef om iets te doen, betekent ook dat ik het recht heb, als ik zeg het mag niet, om het niet te doen.
Ja.
Dus het grote broertje van informed consent is informed refusal.
Ja.
Dat je dus met behulp van, dat je nadat je, als een dokter zegt, mijn voorstel is, trek hem er maar uit. Terwijl jij denkt, nou jakkes, dat lijkt me echt heel erg afschuwelijk. Ik ben iemand die heel veel geduld heeft. Dus ik heb goed begrepen dat als ik hem laat zitten, dat dat nog wel een half jaar kan duren voordat ik er een keer van af ben. Dat heb ik begrepen. En ik wil met alle respect en beleefdheidsnormen sla ik de voorgestelde behandeling af. Dan is dat dus wat net zo goed bij dat informed consent
ook
hoort.
Ook informed, alleen dan geef je geen toestemming, maar
dan zeg je bedankt voor de informatie en ik zie van de ingreep af.
Ja.
En dat is iets waarbij je ook ziet dat volgens mij is dit in Nederland een super belangrijk onderwerp waarbij.
Ja, maar wel pas sinds een tijd, denk ik.
Ja,
toch?
Zeker. Ja, je bedoelt.
Het wordt steeds belangrijker.
Ja. Ja, als je kijkt naar mensen die zeg maar nu 70 plus zijn, kennen allemaal nog heel erg de ervaring, je doet gewoon wat de dokter zegt.
Ja.
Daar kan je natuurlijk over filosoferen hoe dat dan komt. Is dat dan omdat er vroeger, want dat is natuurlijk wel, in een bepaald opzicht snap ik dat ook wel. Weet je, als je een dokter, je gaat niet voor niks naar een dokter. Dat is omdat je het zelf niet meer weet.
Ja, en je hebt een hulpvraag en die heeft ervoor gestudeerd.
Ja, dus dan denk je, als dat het advies is, dan doen we dat.
Weten wat er goed is nu voor mij.
Precies.
Ja.
En of dat dan ook in de volksaard zit van dat je dus inderdaad leert om op gezag te gehoorzamen, al die dingen. Dat zal allemaal wel een beetje meespelen. Ja. Maar je ziet wel dat dat inderdaad ook heel erg veranderd is. Dat mensen nu dus zelf veel actiever zijn in het nadenken over wat is er met me aan de hand. Je hoort ook geregeld van zorgverleners, ook van verloskundigen trouwens, dat mensen zelf al met een heel gegoogeld hebben en of op allerlei pagina's gekeken hebben en dan al bedacht hebben wat ze willen.
Ja, dat is soms sowieso, als ik bij de huisarts ben, dat hij dan zegt, wat denk je zelf dat het is?
Dat het is. Vind je dat irritant?
Nou ja. Ik denk wel dat dat 30 jaar geleden niet gebeurde.
Nee.
Dus dat is wel een verschuiving in kennis bij de patiënten of cliënten.
Ja.
Niet verschuiving, maar er is gewoon natuurlijk meer.
Ja.
Meer informatie.
Ja.
Ja. Hey, en waarom is het nou in de geboortezorg zo'n hot topic? Zeg maar, het is denk ik sowieso een hot topic en het wordt steeds belangrijker. Iedereen is er meer bewust van, zowel de dokters of de hulpverleners, verloskundigen als patiënten, cliënten, zwangeren. Maar we zijn natuurlijk kijken nu eventjes dan gerichter naar de verloskunde.
En welke zou je dan eens aan willen vliegen? De, zeg maar, waarom is het belangrijk voor de vrouw? Of waarom is het belangrijk voor de professional? En wat, waar zit nou precies de spagaat? Of zo?
Nou, laten we bij de vrouw beginnen.
Ja. Want ik denk wel dat, in het algemeen dat er dat het nog steeds zo is dat heel veel vrouwen. Wij hebben natuurlijk toch te maken met een. Vrouwen die zwanger zijn, zijn jong. Anders waren ze niet zwanger. Mm-hmm. En zijn dan vaak ook gezond. Want de meeste mensen zijn gezond. Hoewel ik wel zie dat. Dit is even een kort zijpaadje. Maar ik vind dat de samenleving behoorlijk gemedicaliseerd is. Dus ik heb mijn ervaring is wel in de afgelopen 20 jaar. Dat het aantal vrouwen wat ik. Die nog relatief jong is. Dus zeg maar onder de 30. En toch al een heel traject op het gebied van gezondheidszorg, of het nou psychisch of fysiek mm-hmm. is, vanwege allerlei onbegrepen klachten. Maar dat het veel meer is dat het enorm is toegenomen ten opzichte van 20 jaar geleden.
Ja.
Dus, dus kennelijk zijn we ook in onze gezondheid toch een beetje zieker gemaakt of geworden. Mm-hmm. Maar dat terzijde is het toch zo dat vrouwen doorgaans gewoon gezond zijn als ze bij ons onder zorg komen. En dan dus ook met een soort van open vizier het terrein betreden van de gezondheidszorg. En dan toch vanuitgaan dat de professionals het beste met hen voor hebben. Wat ook zo is.
Ja.
Tenminste, daar ben ik toch wel vrij zeker van.
Ja.
Dat, dat
laten we daar vanuit gaan.
Ja. 99,9% van de zorgverleners hebben het beste met je voor. Alleen, dan denk ik, waarom is het belangrijk voor vrouwen? Nou, dat het toch zo is dat er in de relatie die je met professionals hebt. Nou, één, dat we door hoe we het georganiseerd hebben, onbedoeld die relatie een stuk minder centraal in het traject staat. En dat heeft ook een reden. Mm-hmm. We hebben toch gezegd van nou, misschien is het toch goed om een klein beetje te partitioneren. En sommige zorgverleners hebben meer verstand van dit en sommige hebben meer verstand van dat. En dus zijn er vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. Bovendien hebben wij ook in onze praktijkvoering er toch voor gekozen om, zeg maar, net als bij de huisarts. Vroeger had elk dorp een huisarts. En nu zijn er nog maar nauwelijks eenmanspraktijken, eenvrouwspraktijken. En dat is in de verloskunde net zo.
Ja.
Maar dat betekent wel dat je dus automatisch in het stuk van dat je een beetje leert inschatten wat voor vlees je met iemand in de kuip hebt, dat twee kanten op is dat minder aanwezig. Mm-hmm. Terwijl op het moment dat je nadenkt over ja, wat wil je nou? Dan is dat nadenken over wat past bij jou, is hartstikke relevant. En dus is een vrouw, als een vrouw dus inderdaad zeg maar, met een open vizier de zorg instapt en alles maar ja op alles zegt. En dus net doet alsof dat hele informed consent niet bestaat. Dat is denk ik inmiddels gewoon eigenlijk niet zo verstandig. Omdat je op het moment dat ik tegen dat een zorgverlener zou beginnen met wat is belangrijk voor jou in het leven, dan zul je misschien meteen al een heel aantal dingen kunnen aftikken waarvan je kan zeggen ja. Sommige mensen vinden meer willen weten belangrijker dan anderen bijvoorbeeld.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ja, het is. Ik ga ook nog in mijn hoofd het pad in van. Dat het in de verloskunde zo ongelooflijk lastig is om goed te weten wat het beste plan is.
Ontzettend lastig. Ja.
Snap je?
Soms is het lastig. Ja.
Soms kan dat lastig zijn. Want heel veel dingen in de verloskunde zijn nou niet per se mega goed onderbouwd die we doen.
Nee.
En als je een dokter met een snor hebt van 60 en je bent een jonge onbezonnen vrouw en die dokter die heeft een protocol en die zegt we gaan nu dit en dat doen en je wordt geleid door de zorg heen omdat je ervan uitgaat dat dat gewoon heel goed gebaseerd is op iets.
Ja.
En voor mijn gevoel is dat ook steeds duidelijker. Ook die informatie is steeds toegankelijker. Namelijk op basis van wat hebben we bepaalde richtlijnen en protocollen. Ja. Ook voor de zwangere zelf. En daarmee, als je de zwangere daarin meeneemt, of ze nemen zichzelf daarin mee, dat het ook dus niet zo zwart-wit is van wat nou de best. Wat nou de beste zorg per se voor iemand is, omdat we het soms gewoon niet zo goed weten.
Maar eigenlijk is dat ook best complex, vind je niet?
Want
dat is wel iets waarvan ik wel ook vind dat dat wijs is. Want ik vind namelijk zelf ook echt dat het een verlies is als vrouwen niet meer gewoon onbezorgd zwanger mogen zijn. Mm-hmm. Hè, en dat is dus wel, weet je, ik vind niet dat je als je zwanger bent in Nederland, dat je een soort encyclopedie moet worden voor van alle mogelijke complicaties, nee, voor en nadelen, et cetera. Want je moet in een bepaald opzicht gewoon erop kunnen vertrouwen dat je dat een professional echt alleen maar iets wil doen als dat echt nodig is. Maar dan is precies wat jij zegt, is dus zo lastig. Want ja, wat is echt nodig?
Ja.
Dat is maar net aan wie je het vraagt. En het is maar net waar je je focus op hebt. Want als het gaat over, hè, als je ultieme doel is er naar streven dat er zo min mogelijk baby's in een slechte conditie geboren worden, waarvan je zonder meer kan zeggen dat ik denk dat de meeste vrouwen er alle baat bij hebben om een zo gezond mogelijke baby te krijgen, dan kan je zeggen, nou, dat is een nobel streven. Maar op het moment, dat vind ik ook een nobel streven, maar op het moment dat je dan net doet alsof er niet sommige dingen zijn die daarmee wel, dat de vrouw zelf daar een prijs voor betaalt en dat het misschien best nuttig is dat ze dat weet.
Ja.
He, gewoon het meest ingewikkelde onderwerp, voorbeeld daarvan, is bijvoorbeeld het CTG. Weet je, als een vrouw, als je een bevalling bewaakt met continu hartslagbewaking van de baby, dan mag je ervan uitgaan dat je inderdaad de best mogelijke controle hebt van de conditie van de baby die we hebben. Maar op het moment dat je dan niet erbij vertelt dat de trade-off is dat als je dan ingrijpt op grond van niet geruststellende hartfilmpjes, dat het misschien wel in meer dan 90% van de gevallen achteraf gezien niet nodig was, dan heb je wel een ingreep gedaan waar een vrouw schade van ondervond.
Ja.
Ik vind dat dat relevante informatie is. Terwijl ik tegelijkertijd ook wel snap dat op het moment dat je daar echt met mensen over in gesprek wil, dan is op het moment dat ze gaat bevallen, loop je wel een beetje achter de feiten aan. En je zit ook nog met, ja, maar wacht even, wie mag dan bepalen of dat relevante informatie is voor een vrouw? Want maak je het haar daar niet alleen maar heel erg veel moeilijker mee? Kan ze het overzien? Het is hartstikke complex. Als wij als zorgverleners al niet goed weten wat je met de CTG moet, wat moet die vrouw dan met die info?
Nou, en je geeft daarmee iemand soms ook verantwoordelijkheid die diegene misschien wel helemaal niet zelf wil, wil dragen. Of, of je, diegene kan dat ook als een belasting zien.
Ja,
gisteren heb ik nog een gesprek bij tijdens mijn spreekuur gehad over een mevrouw die een hele milde OGTT-indicatie had. Ja,
suikertest.
Suikertest. Ja. En ondertussen hebben we nu het al 3 keer met haar, hebben we het erover gehad of ze hem nou wel of niet wil.
Dus komt er niet uit,
ze komt er niet uit. En daarmee gisteren zei ze, dat komt omdat jullie het helemaal bij mij laten liggen.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk heel niet zo fijn.
Nee.
Ik wil gewoon graag van jou horen wat ik nu moet doen. Want ik weet het niet zo goed en ik snap het ook niet zo goed. En en dat vond ik weer zo goed dat ze dat zo zei. En ook, ik heb daar ook nog veel over nagedacht zelf. Dat ik dacht, ja, help ik er nou echt goed of niet? Blijkbaar niet, want ze geeft aan dat ze er niet uitkomt.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik vind wel dat ze,
Ik vind het echt een heel goed voorbeeld. Dit is precies hoe complex het is.
Ja.
Want je wil dus, wat je dus doet, is iemand voorzien van de zo objectief mogelijke, hè, dus zo min mogelijk gekleurd door jouw mening, informatie over die suikertest. Mm-hmm. En dan voelt het voor haar toch eenzaam. Omdat ze dan dus, hè, want ook al, omdat als je dan afvinkt, ziet af van de suikertest, consent, tjak.
Ja.
En stel nou dat ze dan toch aan het eind van deze zwangerschap een kind van 6 kilo per keizersnede krijgt. Mm-hmm. En dan zegt iedereen ja. He, en dan is het op haar rug dat ze die beslissing heeft genomen. Dus vrouwen voelen dat toch als een eenzaam proces. Ja. Van dat ze dus. En dat maakt het. Dit legt dus precies bloot hoe ingewikkeld dat informed consent is. Want je hebt dan dus. Ja, dan kan je zeggen. Ja, zie je, ik heb er alle informatie gegeven. En ze heeft besloten om het niet te doen.
Ja.
En de consequenties zijn voor haar. Dus consequenties zijn altijd voor haar.
Ja.
Maar wat is dan jouw rol als zorgverlener in dit hele verhaal? Is dat dan echt alleen maar de content dumping en zorg en checken of ze het begrepen heeft? Of is dat dan toch ook in het nadenken over, ja, weet je, als iemand tegen mij zegt, wat zou jij mij adviseren? Mm-hmm. Dan vind ik dat een hele moeilijke gewetensvraag.
Zeker, ja.
En toch snap ik waar die vandaan komt. Omdat je dus toch mensen willen toch een soort van bevestiging hebben dat ze niet achterlijk zijn, bijvoorbeeld. Dus ik vind het bijvoorbeeld al heel erg... Mijn ervaring is dat het al heel erg scheelt als ik tegen mensen zeg... Als ik zie dat ze worstelen, hè, zoals jouw cliënt dus zegt... om dan dus inderdaad te zeggen... ik vind het vrij logisch dat je hier niet uitkomt, want wat moet je nou kiezen?
Ja.
Dat scheelt al een beetje. Dat is een beetje een troost.
Herkennen,
ja,
hè?
Toch? Ja. Dus erkennen dat dat herkenning geven van wat, waar, ze, waar ze mee worstelt... en erkennen dat dat een probleem is. Maar ja.
Ja, en dan?
Weet je, je kan niet zeggen, joh, doe het lekker niet.
Nee.
Hè? En dat, dat is weer... hoewel ik denk bij een suikertest dat best veel verloskundigen... ook omdat we weten uit de studies dat de gezondheidswinst eigenlijk nul is...
Nee. Nou, en dat we weten dat die belastend is.
Ja.
En, maar goed, want wat jij net zei, dat was ook een van haar concrete vragen. Zij, als ik aan het eind bij de gynaecoloog kom en die vraagt, waarom heb je geen suikertest gedaan?
Ja.
Dan kan ik eigenlijk dan niet zo goed uitleggen waarom niet. Behalve dat ik zelf moest kiezen en er geen zin in had. Maar,
en ook niet echt overtuigd was van de toegevoegde waarde.
Nee, maar goed.
Ja. Maar dan zie je dus, dit is een volgend voorbeeld van dat je ziet hoe complex het geworden is. Want had je nou alleen maar met jou te doen, als verloskundige, dan is er niet zoveel aan de hand.
Nee.
Maar jij hebt ook als, tenminste, ik neem aan dat dat voor jou ook zo geldt. Als ik met een vrouw aan het praten ben en ik denk aan zeg maar, hoe het 10 jaar geleden was, dan was dat primair ook eigenlijk mijn enige zorg. Ben ik eerlijk tegen haar? Kan ik staan achter de keuze die zij maakt wat betreft als ze ervoor kiest om de kop in het...
Hermine.
Mijn kat
Hermine,
heeft ook een mening.
De kat die miauwt er doorheen. Sorry.
Nou, ik kijk het even aan. Ja, ik denk dat ze naar buiten wil.
We kijken even aan hoe dit zich
ontwikkelt. Ze is echt heel leuk, hoor. Ik ben wel volledig van... Nee hoor, ik ben niet van mijn probleem. Weet je, dan had ik het goed gedaan op het moment dat ik dacht... Oké, die vrouw die kiest, die maakt een keuze. Daar kan ze achter staan, klaar. Maar nu heb ik ook toch altijd een beetje de zenuwen van... Ja, als een mevrouw dan een test niet wil... waarvan ik weet dat die in de keten wel wordt geadviseerd... en ze wordt ergens aan het eind van haar zwangerschap... of tijdens de bevalling, wordt ze medisch... dan kan ik daar misschien alsnog ook van de tweede lijn commentaar over verwachten.
Ja, dat ze zeggen. Mevrouw krijgt er commentaar.
En die mevrouw kan er zeker commentaar over verwachten.
En dat is ook wel, dat weten wij natuurlijk, omdat jij geeft scholingen al door het land en ik werk met veel jonge verloskundigen. Dat is ook wel een beetje hoe je nu opgeleid wordt. Hè, of in ieder geval, wat ik weet dat veel verloskundigen in hun achterhoofd hebben. Wat nou als ik nu... Dus ook als je 2 uur geperst hebt met een priem. En je denkt, oké, nou ja, als ik nu aankom zetten... dan ben ik benieuwd wat ik te horen krijg in de tweede lijn. Of dat is toch altijd best wel een soms vrij harde, luide stem achter in je hoofd.
In je hoofd,
hè,
ja.
Dus dan is informed consent natuurlijk iets. Hè, als mensen echt heel duidelijk zeggen, ik wil niet dit of dat... dan kom je daar wel een eind mee, ook met je eigen geweten.
Ja.
Maar op het moment dat het dus een beetje grijs is... en mensen dat ook lastig vinden, omdat het soms echt ook heel erg lastig is... en niet goed te overzien, dan beginnen er allemaal andere dingen ook mee te spelen.
Exact. Hè? Dan beginnen er allerlei andere dingen ook mee te spelen.
Maar nog even, want wat ik ook denk, waar dat informed consent in de verloskunde vandaan komt, of in ieder geval waarom het belangrijker is, is omdat het zo'n lijfelijk vak is. Hè? Dus we doen natuurlijk inwendig onderzoek, we doen uitwendig onderzoek.
Ja.
In de gynaecologie zijn er ook natuurlijk allerlei onderzoeken. Hè, niet als zwangere, maar met eendenbekken enzovoort.
Ja.
Dus daarin denk ik ook dat het toestemming vragen om iemand aan te raken... of het toestemming vragen, dat is natuurlijk niet heel... bedoel, je geeft ook informatie, maar je doet waarschijnlijk niet een enorme monoloog... voordat je inwendig onderzoek doet, maar wel even een beetje toelichting en voorbereiding, lijkt me... Maar ik denk wel dat dat ook meer aandacht heeft gekregen dan meer dan
wel...
30 jaar geleden of zo. Of 100.
Ik vind dat wel een goed stuk in het belang van de vrouw. Want, en trouwens ook in het belang van jou als zorgverlener. Want ik denk dat verloskundigen allemaal het gevoel kennen dat je een inwendig onderzoek bijvoorbeeld. Hè, dat wordt toch... Wij moeten met z'n allen doen, en daar hebben we het volgens mij bij de podcast ook wel eens over gehad, alsof dat volkomen normaal is. Terwijl het natuurlijk een uitermate intieme handeling is. Waarbij je dus inderdaad als professional op geen enkele manier... het gaat niet over seks, maar het gebied gaat wel heel erg ook over het meest intieme gebied van het lichaam. En daar ga je wel met je vingers in. Op het moment dat je dan meemaakt dat er in geval van spoed zonder informed consent een inwendig onderzoek wordt gedaan, dan zie je, en je ziet vervolgens in de follow-up wat voor een effect dat heeft op een vrouw, dan weet je dat het er schade doet.
Ja.
En dan denk ik ook dat juist als je een wat ervarener verloskundige wordt, ik heb dat zelf in ieder geval wel heel erg moeten leren, dat je... En nu kom je toch in... Weet je, het lastige is dat je dan toch in een soort... Je komt in een tak van gesprek waarbij het veel minder meetbaar is. Je kunt het veel minder objectiveren, terwijl toch ergens is het er wel. Weet je, dat gaat ook net zoiets als... En dan gaat het weer over zoals bijvoorbeeld... of het ergens gezellig is, ja of nee. Weet je, dat weet je.
Ja.
Dat kan je niet meten, maar als je ergens binnenkomt en het is er helemaal niet gezellig, dan voel je dat meteen. Ja. Misschien niet meteen, als je zelf helemaal vrolijk bent, je komt binnen, hallo. En dan denk je, wacht even.
Op een gegeven moment.
Heb ik iets gemist? Hè?
Ja.
En dat is bij informed consent of bij of iemand ook echt met haar lichaam oké is dat je haar aanraakt, dat weet je. Want je ziet wel, weet je, ik heb wel meegemaakt dat vrouwen inwendig onderzoek, omdat ze gewoon dachten dat het moet, dan dus zeg maar kiezen op elkaar, hoofd weggedraaid, helemaal uit contact, het over zich heen laten komen. Ik heb daar zelf dat ik dacht, ja, dat wil ik gewoon niet meer. Hoe ga ik hier nou mee om? Want ik heb dat dus wel gedaan en ik vind dat echt heel ellendig.
Ja, zeker.
En gewoon omdat je later toch denkt, maar weet je, dit, zo wil ik het gewoon niet. Ja. Ik wil niet mensen zo... aanraken of pijn doen.
Maar dit is een heel concreet voorbeeld natuurlijk. Ja. Inwendig onderzoek, dat begrijpt iedereen. Tenminste, dat spreekt duidelijk voor tot de verbeelding, denk ik, dat als je dat niet met informed consent doet, dat niet
Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is, nog even, is dus dat er wel een verschil is tussen alleen maar met informed consent geven en dat je dus ook nadenkt over wat voor voorwaarden hebben we verder nodig.
Ja.
Want natuurlijk zegt een vrouw ja.
Ja, maar dat is ook, die wilde ik doortrekken naar bijvoorbeeld andere dingen. Want zoals bijvoorbeeld benen vasthouden tijdens het persen, maar ook bij een inleiding vrouwen die maar... De pomp omhoog gegooid wordt, want je bent nog niet helemaal zo in partu zoals wij. Je bent nog niet zo aan het bevallen als dat zou moeten. Dat is iedere keer als de pomp omhoog gaat, denk ik niet dat er toestemming wordt gevraagd per se, want het gaat per protocol. Maar dat kunnen wel, dat is net zoals een beetje als gezellig, dat kunnen wel de momenten zijn dat vrouwen kunnen zich toch... overruled kunnen voelen of denken, het zal wel erbij zo horen, maar dat het uiteindelijk wel als ze heel heftig ervaren kan worden, want de pomp ging maar omhoog en ik had al zoveel pijn of zo.
Ja, dus dat is twee kanten op.
Ja.
Ze durven het dan vaak niet, omdat vrouwen dan dus zelf ook denken, daar zijn ze ook mee te chanteren. Want op het moment dat je de pomp omhoog komt zetten en een vrouw zegt, niet nog hoger, en je zegt dan, weet je, er moet ook een keer een baby komen of zo. Dan denkt de vrouw, of denk je dat dit al weeën zijn? Het wordt allemaal nog veel erger. Ja. Dus dit hoort er gewoon bij. Alleen de shit is, dat zal in 9 van de 10 keer heus ook wel zo zijn. Mm-hmm. Maar er is ook altijd één geval bij dat er wel echt iets aan de hand is. En dat de vrouw wel gelijk heeft dat het al te heftig is. Dus één, ik vind het menselijkerwijs. Ik vind dat zelf namelijk in alle andere situaties in het leven vind ik dat als iemand zegt nee, dan is het gewoon nee.
Ja.
En dus ook als je volgens protocol de pomp op wil hogen of je wil iemand een inwendig onderzoek doen vanwege dat er weer 2 uur voorbij is, dan is het eigenlijk nooit oké om als iemand dan zegt, oh nee, ik wil niet, om dan te zeggen ja maar en er dan onder druk te zetten om wel akkoord te gaan. Terwijl ik snap het in een bepaald opzicht vanuit de professional wel.
Zeker.
Want op het moment dat iemand nee zegt, dat is een beetje...
Nou, en vaak kost het ook tijd als je daar wel... En dat is er gewoon ook vaak niet altijd. En ook dat is weer complexer. Hè? Want als iemand nee zegt, wat doe je dan? En dus zo kunnen we misschien wel doortrekken ook naar waarom is informed consent voor de hulpverlener belangrijk. En ik denk wel dat je hem dus ook als tool kan inzetten. Dat als je daar rekening mee houdt, dat je altijd toestemming moet hebben voordat je, al is het maar niet iets heel concreets gaat doen. Kijk, een inwendig onderzoek, dat hè, nogmaals, of een uitwendig onderzoek. Uh-huh. Maar nou, ik kan even niet nu iets anders bedenken. Maar dan, dan doe je er ook, zijn de randvoorwaarden van de, het optimaliseren van die relatie ook al beter. Voor jou vanuit als verloskundige bijvoorbeeld.
En het lastige is dat je, en dat moet, daarin heb ik ook, weet je, ik heb wel eens een tijdje een beetje een zendingsdrang gehad, maar die ben ik inmiddels wel weer een beetje kwijt. Als het gaat over, je moet als zorgverlener hier echt zelf van een lichte onvrede voelen. Of het op een andere manier erachter zijn gekomen, oftewel zelf aan den lijve, want dan zie je vaak dat zorgverleners ineens heel anders met dit soort dingen omgaan. Oftewel omdat je dus inderdaad iemand weer ziet. Ja. De consequenties op de korte termijn zijn dat iemand zich voegt, maar op de lange termijn kost het je klauwen met tijd. Want diegene komt bij, als je er nog eens, hè, dus dan kan je zeggen, nou, ik zie diegene toch nooit weer, dus dat probleem, dat is niet aan mij. Maar een van de dingen die ik nu wel eens zorgelijk vind, is dat we ook, omdat er een tekort is aan professionals, hè, dus iedereen worstelt met tijd, dat je dan op het moment dat je dan denkt, nou, nu moet er even dit gebeuren, ik wil mijn ding even doen, en die mevrouw gaat dwars liggen, dat dat dus voor wrevel leidt, terwijl die vrouw eigenlijk dan iets over zich heen krijgt wat niet van haar is. Terwijl
het is niet haar probleem.
Nee, en dat je je dus niet realiseert dat je misschien op de korte termijn winst hebt als je inderdaad heel to the point het programma afdraait. Maar dat datgene wat, zeg maar, in alle andere vormen van menselijke interactie, weten we dat, hè, dat doel, dat, ik heb het gisteren nog aan de telefoon tegen jou gezegd, proces voor programma gaat, of relatie voor proces, het is net hoe je het wil noemen. Ja. Maar dat dus de, hè, dat je inderdaad mensen kunt behandelen als onderdeel van een machine.
Ja.
Maar dat dat op de lange termijn altijd tegen je werkt. Dus je kweekt daar moeilijkere mensen van, die dan in elke andere setting waarbij ze afhankelijk zijn van een ander, oftewel zorg gaan mijden, oftewel nog twee keer zo ingewikkeld zijn in hun interactie. Ja. Bijvoorbeeld omdat ze hun vertrouwen kwijt zijn.
Ja.
He, en dan kan je inderdaad nu wel zeggen, ja, hè, want dat is ook even een stapje terug naar die zorgvragen buiten de richtlijnen. Een van de dingen die ik vaak hoor, is dat professionals die moeite hebben met vrouwen met zorgvragen buiten de richtlijn, dan zeggen ze, die vrouwen die vragen veel te veel tijd.
Mm-hmm.
En dan denk ik, en hoe denk jij dan dat dat komt? En dan kan je wel denken, dat zijn van die navelstarende, hoger opgeleide, witte alto's, zoutlamptypjes.
Ja.
Maar je kan ook denken, wacht, misschien zijn dat wel de kanaries in de kolenmijn, die dus iets laten zien van wat we onbedoeld hebben gecreëerd. Namelijk dat ze issues hebben met dat ze helemaal niks meer willen.
Ja.
En dan verlies je in alle opzichten. Dus ik denk dat het is. Natuurlijk is het zo dat als een individuele professional, ja, dat kan heel erg frustrerend zijn. Dat je denkt, en nou heb ik heel veel tijd geïnvesteerd en er is nog niks.
Ja.
Waar zit hem dat nou in? Maar dat, hè, en ook om je te realiseren dat jij ook maar een onderdeel bent van een keten die heel groot is. En dat jij het dus in je eentje ook gewoon niet op kan lossen. Het kan niet, je kan het niet oplossen. Nee. Maar je kan het wel erkennen dat het een probleem is en dat dat informed consent daar wel een basis bij is. Ja. Dat het dus, hè, dat het een heel,
dus een gereedschap.
Ja.
Precies. Er niet te bang voor zijn, maar juist gewoon het zien als een hulpmiddel of zo. Want in die end denk ik dat het altijd maar ja, dan moet je het wel als een investering zien. Maar dat het je helpt om niet alleen in je relatie met de patiënt of de cliënt, maar ook wat betreft job satisfaction en het goed hebben met elkaar, toch?
Ja. En dus ook om gewoon een keer de sprong te wagen van de paradox, dat als je iemand de ruimte laat, dat het lijkt alsof het klauwen met tijd kost, maar dat het in feite, dat je omdat ze in je boot blijft, het eigenlijk makkelijker wordt.
Ja.
Hè? Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, ja, op het moment dat we nu aan alle mensen die in opleiding zijn gewoon zouden leren om echt bij alles eerst in te tunen met, is dit oké voor jou?
Ja.
Hoe zit je erbij? Is het, ben je blij? Ben je bang? Ben je ongerust? Hoe voel je je hier?
Mm-hmm.
En daar hoort volgens mij ontzettend bij. Ik vind dat zelf dus ook, weet je, dat nadenken daarover. Als mensen de controle hebben over dingen, op het moment dat je zegt, dit infuus, We gaan het elke drie kwartier een beetje hoger zetten. Maar als jij het niet trekt, dan doen we het niet. Dat de kans dat ze vervolgens daadwerkelijk het infuus niet hoger wil, aanmerkelijk kleiner is, paradoxaal gezien, dan als je zegt, dit is echt heel belangrijk dat hij elke drie kwartier omhoog gaat.
Ja.
Snap je? Dus als je op voorhand zegt, jij bent in controle en dat ook gelooft, dat dan de kans dat ze het nodig gaat vinden om op de rem te trappen gewoon kleiner is.
En dan komen we weer bij regie.
Ja. Yeah.
Daar hebben we het ook al een keer over gehad, toch?
Over regie?
Volgens mij. Ja.
Geloof het wel, hè? Ja.
Dat is al lang geleden.
Ja.
Oké. Nou, wie weet dat we hier ook nog een keer een tweede aflevering van maken.
Ik vind het een heel leuk onderwerp.
We zijn er nog niet helemaal over uitgepraat, volgens mij. Maar volgens mij is het voor nu wel even een
Nou, weet je, wat zo leuk is, ik denk het ook, dat het nu wel voor vandaag wel even rond is. En ik vind het leuke dat je dus ziet dat we dus zo want dat zie ik ook bij de verloskundigen die nu opgeleid worden. Mm-hmm. Dat de focus naar de interventies is verschoven daarheen. Hè? En dat ze dus, dit stuk is dan een soort van, het hoort erbij. Terwijl het naar mijn idee eigenlijk juist omgekeerd zou moeten zijn. Dit is de sleutel. Ja. En het andere is ook belangrijk. Maar, nou, dat.
Oké, thanks Rebecca. Tot later.
Jij bedankt. Ja, tot later. Doei.